beweging die een grote aanhang had. Die aanhang haakte dan ook aan toen buurtbewoners uit de Piersonstraat protesteerden tegen de bouw van een parkeergarage. Want op die plek stonden huizen en die moesten worden gesloopt. Er ontstond een padstelling tussen gemeente, krakers en bewoners van de Piersonstraat. Dat het echt mis zou gaan bleek na de raadsvergadering van januari 1981.
Nijmegen had al 3 parkeergarages en plannen voor nog 2 nieuwe. De eerstvolgende was de Zijgelhofgarage bij de Piersonstraat. Een arbeidersbuurt moest gedeeltelijk wijken. De hele Nijmeegse politiek twijfelde bij de gemeenteraad in januari. Maar doordat iedereen een andere oplossing voor ogen had, ging in ieder geval het plan voor de ontruiming door. De krakers op de publieke tribune bij de gemeenteraad zagen dat niet zitten. Na de raadsvergadering van 15 januari zagen de krakers van de 14 huisjes in de Piersonstraat maar 1 oplossing. Het gevecht niet meer uit de weg gaan.
En het zal nou wel op een ontruiming aankomen. En daar kunnen we bijna nou niet meer omheen. Maar daar zullen we ons terdege op voor gaan bereiden. En daar zijn we ook al een groot gedeelte op voorbereid. En laat ze nou maar komen. Ik bedoel, ze zullen het nou wel merken. Als ze gewoon niet in staat zijn om het op een andere manier tot een goede oplossing te brengen, terwijl er wel ontzettend goede mogelijkheden voor zijn, dan zullen ze het op een andere manier aan de verstand moeten brengen.
De oorspronkelijke bewoners van de Piersonstraat wilden al lang de sloop en de komst van de parkeergarage tegenhouden. Ze waren vaak al door de gemeente uitgekocht. Hun huizen waren daarna gekraakt. In de nacht van 15 op 16 februari, van zondag op maandag, begon het gevecht pas echt. Krakers en sympathisanten wierpen barricades op in de Piersonstraat om de ontruiming tegen te houden. Het was de nacht voor het kort geding. Via de rechter wilde de gemeente de krakers uit hun huizen krijgen. De krakers via hun eigen radiozender Rattaplan.
Er heeft morgen een kort geding gediend. Rechter Schaafsma heeft echter de uitspraak tot vrijdag uitgesteld. Wat betekent dat tot die tijd de huizen niet ontruimd kunnen worden. Barricades echter kunnen wel elk moment opgeruimd worden. Het is nu de vraag of het mogelijk is tot vrijdag vol te houden. De sfeer is erg gespannen. Wat echter goed doet, is dat de buurtbewoners...
Steeds meer krakers en sympathisanten trokken die week naar Nijmegen. De sfeer werd grimmiger. Een van de bewoners uit de Piersonstraat over de acties van de krakers.
Nou, ik vind dat fijn. Die huizen moeten blijven staan. Maar de grote woningen die allemaal gebouwd worden, die zal ik maar zeggen, dat is allemaal 5, 6 of 7 gulden per week. Daar kunnen de mensen ook niet op brengen. Die kunnen beter kleinere woningen neerzetten voor de arbeiders.
Hoewel de strijd steeds grimmiger werd, kon het 's nachts ook sfeervol zijn achter de barricades. In de hele straat was geen water- en lichtaansluiting meer, maar er waren wel vuren, kaarsen en muziek.
Tijd meer! Om het over te doen! Geen tijd meer om opzij te gaan! Geen tijd meer om bang te zijn! Geen tijd meer!
De rechter kwam met zijn vonnis. Alle gekraakte panden in de Piersonstraat moesten worden ontruimd, desnoods met hulp van de sterke arm. Die zaterdag daarna wordt door 10.000 demonstranten gedemonstreerd in het centrum van Nijmegen.
Het is nu zaterdag. Zometeen zal de demonstratie in de stad beginnen. Wat we hier zien is ijs. Ontzettend veel ijspegels aan de prikkeldraad. Het heeft flink gevroren vannacht. En we hebben de hele straat hier ondergespoten tot 1 grote ijsbaan. En dan mag de ME op schaatsen overheen komen om ons eruit te halen. Op de achtergrond horen we een muziekgroepje.
De ontruiming komt dichterbij. Het wordt zondag.
Zondagavond 12 uur midden in de nacht. De charge van de ME op plein 44. Ontzettend veel mensen zijn solidair. Er is een demonstratie geweest van weer 4000 mensen ongeveer.
Zondagnacht volgt de ontruiming van de Piersonstraat. 2000 ME'ers, tanks en wapenstokken. Burgemeester Hermsen van Nijmegen na de ontruiming.
Ik ben in ieder geval in dit opzicht tevreden dat er niet dodelijke slachtoffers zijn. Ik heb er verschrikkelijk tegenop gezien. Ik wist hoe gevaarlijk de situatie was. Ik heb nog recentelijk een uitdrukkelijk beroep gedaan op krakers om geen Molotov cocktail of daarmee vergelijkbare explosieven te gebruiken. En ik heb de indruk dat men zich daaraan heeft gehouden.
De hele week bleef het onrustig in Nijmegen. De parkeergarage Zijgelhof is nooit gebouwd.
Februari 1981. Mevrouw Schierboon, hoe lang woont u al in de Piersonstraat?
Nou, ik ben er geboren en ik ben er 1 keer 1,5 jaar weg geweest. En toen ben ik weer teruggegaan en ik woon er nu nog steeds.
De geluiden die u net hoorde, wat roepen die bij u op?
Ja, toch wel emotioneel af en toe. Ja.
U herinnert zich allemaal nog als de dag van gisteren?
Ja, zoiets vergeet je nooit meer.
U luistert naar Op de Hoogte van de Plek. Vandaag zitten we hier in Café De Plak, waar in die tijd veel krakers bij elkaar kwamen om zaken te bespreken, waar we het nu zo dadelijk ook over gaan hebben. Meneer Teunissen, maar wat is dat eigenlijk voor een straat hier om de hoek, die Piersonstraat? Is het een leuke
volksbuurt? Allemaal klaar voor elkaar.
Dat is nog steeds zo?
Dat is nog steeds zo, ja.
En wat voor mensen wonen er?
Allemaal gewone arbeidslui. En als er wat nodig is, dan staan we elkaar te hand. Het is net wat ik zeg, een echte volksbuurt.
U hoeft er niet weg?
Nee.
Even teruggaan, wanneer hoorde u dat daar, na 81, wanneer hoorde u, merkte u dat, dat het ging broeien, dat het fout zou gaan lopen?
Dat wisten wij al 4 weken van tevoren. Wij werden door de krakers gewaarschuwd dat dus materieel, wat dus auto's en zo aanging, uit de straat moesten, als ze van ons waren, want dat het dus hard in gehad zou gaan.
U zegt dat hoorden wij van de krakers, er was een goed contact tussen u en de krakers?
Altijd geweest. Altijd geweest.
Kwam je ook met elkaar bij elkaar om dingen te bespreken?
Er waren enkele krakers waar je dus goede contacten mee had. Maar wat er dus eigenlijk ging gebeuren, dat werd ons ook niet verteld natuurlijk. Hè. Dat werd onder krakers gehouden. Hè.
Jan-Frank Gerards, jij was als kraker bij de rellen van toen betrokken. Wat betekende de Piersonstraat voor jou?
Het was eigenlijk een soort symbool. De politiek wilde kost wat kost iets doordrukken. En ja, voor een stadsvernieling zie ik het toch. En daar hebben we ons tegen verzet.
Woonde jij er zelf ook destijds?
Nee, ik zat in een andere kraakpand. Maar ik ken wel mensen die hier woonden. En ik heb meegeholpen met de voorbereidingen.
Kees Brinkman, hoe hoorde jij van de parkeergarage?
Nou, ik denk al een paar jaar ervoor. Ik bedoel, dat glazen was eigenlijk al vanaf 75 of zo aan de gang. En er was vooral in eerste instantie de buurt die zich daar tegen verzette. En ik denk dat ongeveer een anderhalf jaar of een jaar daarvoor zijn wij ook met een groep mensen ons daarmee bezig gaan houden. Gemeenteraadsvergaderingen af, nog eens een keertje hier op het kruispunt, een bezetting van het kruispunt met de buurt samen, dat soort dingen.
Mevrouw Schierboom, begreep u waarom u uit dat huis moest?
Nou, ik zat niet persoonlijk in dat huis hoor.
U woonde daar in de buurt?
Toen, dat was die anderhalf jaar dat ik dan weg was, woonde ik in de Tollestraat. Mijn ouders woonden daar, mijn zuster woonde daar, dus ik was er wel dagelijks.
En uw familie moest er wel uit?
Ja, mijn zusje zat hier precies op de hoek, op 22.
Werd hen duidelijk uitgelegd waarom ze eruit moesten?
Ja, in verband met de parkeergarage. Die zou en die moesten komen. Maar daarvoor, voordat de krakers begonnen, waren wij er al 6 jaar mee bezig. Met meneer Reuters en mevrouw Van Haas. Die zei altijd van, ik ga hier tussen 6 plankjes uit. En dat is ook echt gebeurd, want die mensen hebben er eigenlijk echt helemaal voor ingezet toen. Die zijn naar Den Haag geweest, naar de Kroon en alles. Maar ja, op een gegeven moment dan denk je ook van, daar hadden wij als buurtbewoners niet meer.
Nee, want op een gegeven moment werd duidelijk, die gemeente zou de zaak gaan doordrukken.
Ja.
Meneer Teunissen, u moest op een gegeven moment het huis uit. U moest de sleutels afgeven?
Ja, ik moest de sleutels afgeven, ja. En dan werd dus gezegd, als we de sleutels afleverden, dat we dus dan, verhuisgeld heette dat, geloof ik. En daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb dus geholpen. Ik heb dus een sleutel na laten maken. En aan de krakers gegeven, dat ze dus niet hoefden te kraken, maar dat ze er zo in konden.
Dus op het moment dat u eruit moest, had u al voor gezorgd dat die sleutels bij de krakers
waren? Dat die sleutels bij de krakers waren.
Werkten al die bewoners zo goed mee, Jan-Frank Gerards? Was het,
Ja, die indruk had ik wel. Ik ken ze natuurlijk niet allemaal. Maar de reacties waren toch erg positief. Dat was toch een goed overleg. En dat was voor ons ook erg belangrijk. Want ja, we wisten dat hoe de buurt gevochten had voorheen. En ja, voor hun was het eigenlijk afgelopen. Want om de echte panden te gaan verdedigen, dat hadden we ook niet verwacht van ze.
Nee. Ik begrijp dus dat de mensen die in de Piersonstraat woonden, die steunden de krakers. Toch kun je niet zeggen dat alle mensen in Nijmegen stonden te juichen bij die krakers.
Nee,
Kees Brinkman.
Ja, Ik denk dat toch, als je dat in eerste instantie was het gewoon, het was een absurd raadsbesluit. Die garage die moest en die zou ergens in het hartje centrum komen, terwijl dat wij zo goed als leeg stonden. En ja, het was een soort politiek oncompromis, waarvan gewoon duidelijk was en ook heel snel duidelijk werd dat het gewoon onhoudbaar was. En wat ons betreft in ieder geval. En het tweede was dat gewoon naarmate zeg maar dat verzet er tegen vorderde, dat er ontzettend snel heel veel sympathie voor was. En er waren weliswaar een zootje opgeschoten jochies die hier in de buurt een beetje aan het patsen gingen toen die barricades er stonden en gooien en smijten. Maar aan de andere kant waren er ook demonstraties nog voor de ontruiming van 10.000 mensen of zo. Dus het was gewoon ook heel goed duidelijk te maken. Geen auto's op de plek van huizen. En dat was gewoon een argument wat heel duidelijk overkwam.
Maar die jochies hebben het jullie nog wel vrij lastig gemaakt met die stenen die ze gegooid hebben.
Ja, er is nog een gewonde gevallen bij ons. Maar we hebben ze proberen op afstand te houden met brandslangen. Dat is ook redelijk gelukt. Het heeft er wel voor gezorgd uiteindelijk dat heel Nijmegen wist dat er iets aan de hand was op deze plek. En omdat er toch weinig nieuws over naar buiten kwam. Op het journaal zag men wel. We schakelden eigenlijk iedereen massaal over op Radio Rattenplan. En daar werd ons verhaal dus eigenlijk gehoord.
Ja, Radio Rattenplan was de zeg maar steunzender van de krakers.
Ja. Ja. Die was ook duidelijk gericht op de Nijmeegse bevolking. En ook qua muziek, veel Nederlandstalige muziek werd uitgezonden. En ja, we wilden mensen gewoon duidelijk maken wat we eraan doen waren. Wat de geschiedenis van die plek was. En waarom dat we er stonden.
Op een gegeven moment werd duidelijk, jullie moesten daar weg. Dan moet iemand een besluit nemen, dat pikken we niet, we gaan de boel barricaderen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Kees Brinkman.
Ik denk dat is een plan wat ergens eens een keertje iemand bedacht heeft. Van, nou, laten we de hele zaak maar afzetten. Ik denk dat plan al ruim een jaar was of zo. En geleidelijk aan, naarmate er meer huisjes gekraakt werden, werden er meer huisjes aan de achterkant gebarricadeerd. De Engelman werd gebarricadeerd. En, ja, dat is gewoon maanden van voorbereiding geweest eigenlijk.
Maanden van voorbereiding?
Ja.
Hadden jullie daar tijd voor?
Ja, veel mensen waren werkloos. Een hoop mensen die vonden het toch belangrijk om zich hiervoor in te zetten.
En hoe moeten we dat zien? Die voorbereidingen, kwamen jullie bij elkaar op geheime plaatsen bijvoorbeeld?
Ja, het was een groep van, nou het zal zijn, 15, 25 mensen die dit min of meer voorbereiden. Maar alles gebeurde toch vrij spontaan, zeg maar. Het idee is eigenlijk ook langzaam gaan groeien en ook steeds meer uit gaan breiden. Dat was natuurlijk afhankelijk van de mensen die zich ervoor inzetten.
Waren jullie je bewust van de eventuele consequenties zoals die zich later zouden voordoen?
Ja, ik had de indruk dat de meeste mensen die binnen de barricade stonden, in ieder geval er een paar maanden ziekenhuis dan wel gevangenis voor over hadden. En ja, zo belangrijk was het voor iedereen om daar die barricades te verdedigen.
Hoe ging dat, die barricades opwerpen? Haalden jullie de halve stad leeg? Of zijn jullie bij de vuilstort langs gegaan? Hoe ging dat?
Ja, alle mogelijke manieren, denk ik.
Vertel eens. Details?
Er werden eerst plannen gemaakt voor alle drie de barricades. En die zaten met verschillende clubjes mensen. Die waren gewoon voorbereid. Van tevoren is materiaal bij elkaar gesleept voor wat er...
Vertel eens, wat stond er allemaal?
Nou, er stonden wat sloopauto's bijvoorbeeld. Die stonden al op het pleintje, dat hadden we neergezet. Andere auto's werden dus van tevoren gevraagd of iedereen die weg wilde halen. Er zijn een paar per ongeluk in de barricades terechtgekomen, maar die zijn later terugbetaald aan de eigenaar.
Een paar gloednieuwe auto's?
Nee, dat was een oude eend geloof ik. Maar ja, verder... met de bakstenen was het in de eerste nacht een beetje moeilijk omdat het flink gevroren had. Dus we kregen ze bijna niet los. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel mensen de volgende dag ook meehelpen. Dat binnen de kortste keren stond daar toch een barricade van.
Ja, hoeveel mensen waren dat? Waar moet ik aan denken? Die steun voor jullie?
Nou, de actie is begonnen zeg maar, met een afleidingsdemonstratie. Waar inderdaad het hele politiebureau achteraan ging. Het waren een paar honderd mensen. Ik weet niet.
150, 200 of zoiets.
En vanuit een ander pand ging dus een groep mensen, hetzelfde aantal ongeveer, hier naartoe om de boel open te breken.
Die barricades, mevrouw Schierboom, dat moet ook gevolgen hebben gehad voor de huizen van de bewoners, autochtone bewoners.
Ja, normaal gesproken konden wij van drie kanten de Pierselstraat bereiken. Maar op het laatste waar we, konden we alleen van bovenaan, via de Walstraat, konden we dan nog bij de Pierselstraat in. Want hier onderaan bij de plak stond een barricade, in de Kagel stond een barricade. En op het einde van het Kraakpand stond ook die barricade in
daar
de
Pierselstraat. Daar kon je niet langs?
Nee. Wel, wij mochten er gewoon overheen hoor.
Je had een pasje.
Ja. Nee, dat was later toen de ME bovenaan ging staan. Toen moest ik echt naar het politiebureau, moest ik een pasje gaan halen. En dan kreeg ik dan een geel pasje, dat stond op buitenring. En als ik dan niet zie, mocht ik de Pierselstraat in.
Hoe lang hebben die barricades daar ongeveer gelegen, nou, meneer Teunissen?
Ik denk toch half
een week.
Een week, zeker.
Een week.
Ik begreep dat de huizen ook zonder stromend water kwamen te zitten, klopt dat?
Nou, dat hebben we in het begin, hebben we daar dus geen last van gehad. Maar later, toen dus de ME daar introk, toen werd dus alles afgesloten.
Wat bedoelt u, toen de ME daar introk?
Nou, toen de ME dus het bevel kreeg om te ontruimen, toen hebben ze dus het water en het licht afgesloten. Voor eventueel, ja, ongelukken of wat ze het dan ook noemden. Hè.
Het water werd afgesloten om te voorkomen dat, het weer...
Dat ijs, dan kwamen glijden binnen. Hè.
Ja, het was, we hebben het over februari 81, het was een lekker wintertje.
Ja. Het voor behoorlijk. En, ze hadden eigenlijk op schaatsen moeten komen, maar ze kwamen dus gewoon. Maar het was één gladde ijsbaan.
En hoe deed u dat in die tijd? Het was nog niet de tijd van Spa Blauw. Waar haalde u uw water vandaan?
Wij het water vandaan hadden. Nou, tijdens de ontruiming hebben we helemaal zonder water gezeten. We konden helemaal geen water meer pakken. En licht was er ook niet. Dus we hebben ons even dat door moeten slaan tot de ontruiming een feit werd. En toen werd het water weer aangesloten.
Dan de ontruiming. Dan komt ook de politie in beeld. En de politie zit hier aan tafel. Meneer Siers, wat was destijds uw functie bij de politie?
Ik was compagniecommandant bij de ME. En als zodanig werd ik belast met de leiding en de voorbereiding van de ontruiming. Nou, ik heb daar geen maanden tijd voor gehad. Ik moest het allemaal binnen een weekje voor elkaar boksen. Je kunt je voorstellen dat het bijzonder hectisch geweest is. Motivatie kon ik goed opbrengen, want ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik met de barricades geconfronteerd werd, begon mijn bloed lichtelijk te koken. We hebben de hele week ons geconcentreerd. Nou, ik vond het een te vergaande vorm van actievoer. Ik ben wat dat betreft erg ruimhartig, maar dit ging me echt even te ver.
Dat kwam goed dus uit. Stel je voor dat u destijds de acties gesteund zou hebben.
Nee. In mijn optiek was hier sprake van het uitproberen van een, door middel van een vrijstaat, het uitproberen van het recht van de sterkste. En wat dat betreft mag het dan ook duidelijk zijn, was de overheid ook volstrekt gelegitimeerd om daar tegenop te treden.
Hoe heeft dat eruit gezien? De politie is vrij massaal opgetreden. Daar moest ook wel net zoveel organisatie aan te pas komen als de krakers.
Ja, inderdaad, maar we zijn er misschien wat beter in getraind.
Het verschil is dat hij er ook voor werd betaald.
Ja, ook dat nog. En, in ieder geval, we hebben natuurlijk veel steun van buitenaf gehad. Toen we de barricades ook geïnspecteerd hadden, hebben we de marechaussee en het leger erbij betrokken om de technische uitvoering van het slechte van de barricades tot een taak te rekenen.
Om hoeveel mensen gaat het? Waar praten we over?
Nou, in totaal de hele week zijn er misschien wel 6.000 politiemensen en marechaussee-mensen uit den landen actief geweest. Maar u moet zich dan voorstellen dat het niet tegelijkertijd is geweest. Op de dag zelf ongeveer 2.000. Van die 2.000 zijn er 600 feitelijk met de ontruiming belast geweest. Die 600 waren gelegerd in graven. 'S Morgens om 6:30 kwamen we aanrijden. Ik zat in een commandovoertuig met voor me 2 tanks, achter me 2 tanks.
2 tanks?
Ja.
Dat klinkt als oorlog.
Dat klinkt als oorlog, maar als je het technisch bekijkt, was het op dat moment het enige voor de hand liggende middel om dergelijke barricades met een acceptabel risico te slechten. Maar ik kan me goed voorstellen, in de beleving van de mensen, dat het heel anders overkomt. Heel veel kritiek was daar ook op. Dat is de andere kant van de medaille, de uitstraling die het gehad heeft. En die heeft ook wel wat negatieve effecten uiteindelijk opgeroepen.
Ja, Jan-Frank Gerards en Kees Brinkman, jullie zitten er nu een beetje gelaten aan te luisteren. We hebben het hier over tanks, duizenden mensen politie. Wat heeft dat voor invloed op het moment dat je met die acties bezig bent? Schrik je daarvan of word je juist fanatieker?
Nou, hadden natuurlijk wel verwacht, want de barricades waren inderdaad zo hoog en vrij sterk dat we wel dachten dat ze met dat soort materiaal zouden komen. Maar in feite ging het daar niet echt om. Het was ons niet om te doen om daar een groot gevecht aan te gaan. Het klinkt net alsof het daar, alsof dat het belangrijkste was. Het ging erom.
Maar is dat niet de consequentie van, we hoorden meneer Siers al zeggen, er werden barricades opgeworpen. Voor de politie was op dat moment de enige mogelijkheid die barricades omverwerpen.
Natuurlijk, maar het was toch symbolisch. Uiteindelijk weet je dat je verliest. Je neemt wat risico's, maar het gaat om waar we voor stonden in feite. En dat hebben we tot het einde proberen te verdedigen. Wetende dat we dat zouden verliezen uiteindelijk. Alleen, de politiek heeft het gewoon er doorheen gedrukt. En dat is een kwalijke zaak, vind ik.
Dus dat ook eigenlijk ja, de hoop is toch altijd geweest dat ze ergens hun verstand zouden gaan gebruiken in die week. En dat er ergens iemand in de politiek eens een keer zou beslissen van dat trekken we terug, die beslissing.
Ze hun verstand gebruiken, dan heb je het over de politiek.
Dan heb ik het over de Nijmeegse politiek. Ja, en de hoop toch ergens dat ze daarop terug zouden komen. En ja, eigenlijk voordat die ontruiming die maandagmorgen begon, was gewoon al duidelijk dat die parkeergarage er nooit zou komen. En was gewoon duidelijk dat dat onacceptabel geworden was. Alleen voor een of andere vage imago-kwestie moest en zou dat ontruimingsvonnis doorgezet worden en moesten die huizen tegen de grond.
Viel er op dat moment nog met jullie te onderhandelen? Want ik begrijp dat jullie een behoorlijk eisenpakket hadden ook. Wat hield dat ongeveer in?
Nou, er waren mensen van ons die aan het onderhandelen waren, maar het was een vrij chaotische situatie. En ik weet dat op het laatst dat er nog bijna een soort half compromis uit was gekomen, maar dat is eigenlijk niet eens achter de barricades gekomen. En ja, de kolonne in beweging die was ook niet meer te stoppen van de politiekant. Dus dat had in feite weinig zin. Verder ja, was het gewoon duidelijk, parkeergarage moet niet komen en die huizen moeten blijven. En het leek ons een vrij reëel eis. Dus daar hebben we aan vastgehouden.
Was de buurt nog betrokken bij dat overleg, mevrouw Schierboom? Of ging dat een beetje langs u heen?
Nou, het ging echt langs ons heen, ja. Het enige wat wij dachten van, nou, dat is maandagmorgen Mart. Dus die ME die valt vannacht niet binnen, of morgen vroeg niet binnen. Want dan zitten ze met de markt en zo. En we hadden het niet verwacht.
U dacht, die markt biedt ons nog enige bescherming. Meneer Siers, dat was voor u geen overweging, neem ik aan, die markt.
Nee,
Mag ik even wat zeggen?
Ja. Natuurlijk mag ik dat zeggen, meneer Teunis heeft een microfoon.
Meneer zegt al steeds, heb ik net ook al gehoord aan de bar, zijn bloed kookte. Ja. Wat denk je dat ons bloed deed?
Overkoken.
En ik vraag meneer af of hij ook niet nagedacht heeft waar hij eigenlijk mee bezig was. Bevel is bevel, dat begrijp ik. Maar wij moesten dus die woningen uit, er moest een parkeergarage komen. De gemeente dreef het zo ver op dat dus dat gebeurde. Die barricades en zo. Toen dat dus escaleerde, toen wist de gemeente dus al, dat hadden ze moeten voelen, dat er nooit geen parkeergarage zou komen. Maar toch moest dat doorgedreven worden, dat die ME daar binnen trok en dat flink tekeer ging.
Er zijn wat auto's op weg naar een parkeergarage. We moeten even naar Driebergen, verkeersinformatie, Arie Koot.
Drie files, A1 Amersfoort Amsterdam tussen Eemnes en Blaricum 2 door de wegwerkzaamheden en een aanrijding. A16 richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 3, ook daar een aanrijding. En de A58 tot slot weer een aanrijding. Tilburg-Breda tussen Gils en het knooppunt Sint-Annebosch 3 kilometer.
VARA Radio 1, op de hoogte van de plek.
Toen in februari 1981, want daar hebben we het over, luisterde heel Nijmegen dus naar Radio Rataplan. Dat klonk toen zo.
Ja, dat is Nijmegenaren die nou misschien al op bed of van bed zijn. Van blijf eens lekker thuis en of thuis, blijf lekker van je werk en kom hier naar de Piersonstraat.
Ja,
zo dicht mogelijk in de buurt.
Kom ons helpen in plaats van werken. Zo. Hè, daar komt het dan op neer.
Wim, er ligt een politieauto op zijn kop in de Walstraat.
Oh ja?
Of in de Burgstraat, dat weten we eigenlijk niet. Maar in ieder geval ligt er een op zijn kop.
Nou, er gaat een ontzettend gejuich op hier, ja, op de Piersonstraat.
Laten er maar meerdere volgen.
Ja, nou, te gek bericht.
Oké.
Er zijn nog sloopauto's nodig voor de barricades links en rechts. Noem maar op. Dus ik hoop dat het in orde komt. Wie heeft er nog een sloopauto die nog een beetje rijdt? Dat is voldoende. Die moet gewoon naar een bepaalde plek toe. Dat wordt wel duidelijk als je even langs de Pontanenstraat rijdt.
Ja, goed.
Een 4 ME-bus. 40! Pardon, dat is wel een heel verschil. 40 ME-busjes op weg naar de Piersonstraat.
Oké.
Okay. Ja, 2, hoe is het verder bij jullie?
Ja, er begint nou wat beroering te ontstaan op richten van die ME-bussen. Ja, het is heel spannend, hè?
Nou, hou ons op de hoogte.
Er zitten hier mensen op het dak, dus we kunnen zo eruit gaan.
Oké, mensen, sterkte.
Ja.
Rataplan anno 95. Een kelder in een voormalig kraakpand. Vroeger, toen u die geluiden hoorde uit 81, toen was het nog een echt kraakpand hier. Nu is het verbouwd, gelegaliseerd, gehuurd. Kom je in een redactieruimte, een groot prikbord met daarop notulen, programmacommissie, poetsrooster, wasnacht, aanvraag, zendmachtiging. En via die redactieruimte kom je in de cel terecht. Beschilderde wand, beetje enge figuurtjes daarop. En twee heren rond een lege discjockeytafel, want het is zomer en dan zendt Rattenplan niet uit. Juicy, toen werkte jij bij Rattenplan. Dus die geluiden die we net gehoord hebben, die heb jij ook meegemaakt. Ik vond dat vreselijk ongenuanceerd klinken. De politie werd ontzettend veroordeeld in die stukken. Het had niks met objectieve radio te maken toen.
Nee, klopt. Maar dat was de bedoeling ook helemaal niet. Het was tussen aanhalingstekens een soort oorlog aan de gang. En dan is ongenuanceerd. Dus, ja, wie is er dan ongenuanceerd? En dan is het erg schrikken. En daardoor verharde standpunten. Absoluut.
Werd er naar geluisterd toen, naar de radio?
Nou, het was zo dat in eerste instantie werd er informatie uitgedragen. En in tweede instantie was het nodig dat die mensen bijvoorbeeld te eten hadden die daar op die barricade zaten. Er werd er opgeroepen dat er eten moest komen. Nou, die mensen hebben heel weinig eten hoeven kopen in die week, hoor.
Want dat gebeurde ook. De mensen luisterden naar de radio en gingen eten brengen.
De burgers van Nijmegen kwamen eten brengen, ja.
Maar is dat niet raar dat burgers van Nijmegen naar een linkse actiezender gaan luisteren, een krakerzender?
Ja, dat overstijgt op een gegeven moment een etiket. Na de Pierson zijn we natuurlijk weer heel snel de krakerszender geworden en niet de jongere zender die we eigenlijk moesten zijn. Ja, dat klinkt natuurlijk raar vanuit hoe vent is ik die dat hier zit te vertellen, maar we waren een jongere zender, we waren gewoon allemaal jonge mensen. Die hadden allerlei verschillende ideeën en op Radio Rattenplan mocht je je ideeën ventileren.
Harry, jij zat toen nog niet bij Rattenplan?
Nee.
Maar je was wel betrokken bij die acties toen? Was dat nou radio in optima forma, zoals het moet eigenlijk, in die tijd?
Ja, ik vond het ontzettend indrukwekkend. Je hoorde op de radio dat er een demonstratie aan de gang was in die en die straat. Nou, daar ging je dan naartoe. En dan kwam er een andere demonstratie van de andere kant en die had ook naar de radio geluisterd en die sloot zich daarbij aan. En er waren draagbare radio's en via de radio werd een demonstratie door de stad geleid. Dat was indrukwekkend. Iedereen kwam erop met duizenden mensen door de stad lopen.
Harry heeft een zwart t-shirt aan. Radio Rattenplan. 15 jaar vrije radio in Nijmegen. Een jubileum. Jullie bestaan nog steeds.
Ja.
Wat doen jullie nu? Wat is het verschil met toen?
Nu zijn we een radiostation. Gewoon hele diverse muziek. We hebben een hele eigen plaats in het medialandschap.
Ben je een soort lokale omroep geworden?
Nee, we zijn geen lokale omroep, want we zijn niet voor heel Nijmegen maken we programma's. We zijn toch heel exclusief. Muziek die wij draaien, die hoor je niet op Hilversum, die hoor je eigenlijk nauwelijks op andere radiozenders.
Maar een linkse actiewereld bestaat er niet meer, dus daar maak je geen uitzendingen meer voor. Voor wie maak je het dan wel?
Nou, we zijn in hoofdzaak een muziekzender geworden, maar we geven nog wel degelijk informatie en wel degelijk informatie uit de alternatieve hoek. En als er acties zijn, dan komen we ook weer in de lucht. Rattenplan nu is, vergeleken met 15 jaar geleden, zijn we nou de derde of vierde generatie programmamakers en mensen die de organisatie opzetten, in stand houden, de kar trekken. Van de oude garde is er niemand meer over, die zijn allemaal weg.
De zondagmiddag op Radio Rattenplan, meest betrouwbare lijst van Nederland en overzichtse rijksdelen. Iedere zondag van 2 tot 5 op de 102.5 FM Radio Rattenplan. De zondagmiddag express.
Op nummer 10 staat White Shark met Muggy Boy. Op nummer 9 staan de Jungle Hits Volume 1, de dubbel LP. Op nummer 8 Strapping Field Hands in the Pineys. Op nummer 7 Eric Strip.
Radio Rattenplan, anno 1995. Mevrouw Schierboom, luisterde u in 81 veel naar Rattenplan?
Ja, die hadden wij de hele dag aanstaan. Ja.
En u, meneer Teunissen?
Altijd aanstaan. Omdat ik daar het enige informatiepakket van kreeg wat er dus nog te horen kwam. Hè? Want de krakers werden zwijgzaam. En dat kan ik goed begrijpen natuurlijk. En dan moesten dus van Radio Rattenplan horen wat er eigenlijk ging gebeuren.
Maar hoe slim was dat Radio Rattenplan? Want meneer Siers, ik neem aan dat de politie ook naar Radio Rattenplan luistert.
Uiteraard. Op die manier hebben we natuurlijk ook informatie verzameld. Op de dag zelf is het voorgekomen dat het optreden van Radio Rattenplan als opruiend gekwalificeerd werd. Toen is er ook door ons ingegrepen, is de zender uit de lucht gehaald.
Dat lijkt me niet slim. In dit verband. U had een zender uit de lucht waar u eventueel informatie vandaan
kreeg. Precies, maar op dat moment hadden we meer last van dan baat bij, omdat de zender begon te dirigeren en begon onze optredens in de water te schoppen. Dus die afweging was al gemaakt natuurlijk.
Maar daarvoor op het bureau stond hij hard aan, werd lekker meegezongen met de plaatjes. Luistert iemand van jullie nu nog wel eens naar Rattenplan?
Ik af en toe. Maar niet meer zoveel. Het is inderdaad een muziekzender geworden en dat is leuk voor bij het werk en zo. Maar het is niet echt heel informatief meer.
Maar ze zomers ook niet uitzenden, hè?
Ja, klopt. Ja, er gebeurt al helemaal niks meer in Nijmegen, dus het is maar rustig.
Bonzo Dog Band, I'm the Urban Spaceman, zongen zij. U luistert naar Varas op de hoogte van de plek. Deze week vanuit Nijmegen, wel te zijn café De Plak. In 1981 waren hier de Pierson-rellen. De gemeente wilde een parkeergarage bouwen op een plek waar woningen stonden. De buurt pikte dat niet. Kreeg steun van de kraakbeweging. De straat werd gebarricadeerd en er moest iets gebeuren. Meneer Siers, u was destijds bij de politie. U bent nog steeds bij de politie, maar u gaf leiding aan de hele operatie. Wat waren de exacte instructies? Wanneer wist u, nu grijpen wij in?
Nou, het uur was al vastgesteld op maandagmorgen 7 uur. Dus op dat moment moesten wij er klaar voor zijn.
Waarom op dat moment?
Nou, gerechtelijke vonnissen worden doorgaans, in principe, pas na 7 uur ten uitvoer gelegd.
Er was een kort geding, heb ik begrepen. Er was van de krakers, of van de gemeente
van
tegen de krakers?
Van de gemeente tegen de krakers, en dat werd gewonnen. En dan krijgt de krakers altijd een ruime periode om de panden vrijwillig te verlaten. Los van het feit dat het dus duidelijk was dat het niet gebeurde, moesten wij toch die termijn overbruggen. En in die termijn hebben de kraakers dus die barricades dus versterkt en hebben wij ons plan verder voorbereid en daarop afgestemd.
En toen zijn ook al die mensen bij elkaar geroepen van heinde en verre.
Juist.
En wat voor troepen of wat voor eenheden deden er precies mee?
Nou, ik heb, omdat de barricades zo groot waren en de opstelling van de krakers zo gewelddadig, hebben wij in het begin al geoordeeld dat het eigenlijk geen politiewerk meer was, maar dat we het leger en dus ook de marechaussee erbij moesten halen. Het leger sowieso, omdat we die tankdozers nodig hadden. En de feitelijke ontruiming is eigenlijk uitsluitend, met uitzondering van één peloton Amsterdam, uitgevoerd door de marechaussee.
Een speciale eenheid daarvan ook nog, de beestbenen.
U zegt die krakers waren zo gewelddadig. Als ik nu naar de twee heren hier aan tafel kijk, zien ze er alles behalve gewelddadig uit.
Ja, dat zegt nog niks. Maar,
dat zegt allemaal nog niks.
Eigenlijk is er zijn een paar kleine felle vechtpartijen geweest, met name met die BSB-eenheid.
BSB-eenheid,
de speciale bewakingseenheid van de marechaussee.
Bewakings? Dat mijn antiterrorist-eenheid.
Daar waren ruzies mee, of daar werd mee gevochten.
Ja, maar verder is er eigenlijk heel weinig verzet gepleegd. Het was ook bijna niet mogelijk tegen tanks. 180 traangasgranaten zijn afgeschoten op dit pleintje hier. Het was windstil, dus eigenlijk is iedereen half vergast. Dat is makkelijk geschapen, dus is iedereen weggedropen. Dus
wil ik toch even iets tegenover zetten. Want ik zat zelf achter een tank die in de brand geraakt is door een Molotov cocktail. Vervolgens is er een... Ja, hij is geblust door de marechaussee. Vervolgens kwam er een fles met opgeloste teer op de tank terecht, zodat de chauffeur niet meer kon zien waar hij reed. Er waren tankgrachten aangelegd voor de barricades, dus uitgegraven, zodanig dat een tank bijna verticaal komt te staan als hij erdoor wil. En we hebben één tank aan de Piersonstraat ook opdracht gegeven om te stoppen. Aan de Karagas, daar was de tankgracht kennelijk niet groot genoeg, is het wel gelukt om er doorheen te komen. En dat is eigenlijk het enige punt waar wij er doorheen konden komen.
Jullie waren geen blauwhelmen?
Nee.
Als ik dit zo hoor.
Ik ben tegen een tank aan het vechten, een Leopard, die past nou ook in die straat. En je weet natuurlijk dat het een hopeloze zaak is. Ik bedoel,
jij hebt tegen
van die
een tank gevochten.
Te kijken. Het was duidelijk dat er inderdaad geschoten zou worden als dat zou gebeuren. En op zich ook wel logisch. Ik bedoel, als dat die hete lucht in zijn tank komt, moet ze iemand eruit. En ja, dat is gewoon een erg gevaarlijke situatie. En dat hebben we ook, meen ik, niet gedaan. Tenminste, ik niet. En verder was het toch iets symbolisch. Ik bedoel, we hebben stenen op zo'n stuk ijzer staan te gooien. En er is inderdaad met wat rook en wat verf geprobeerd om het zicht wat moeilijker te maken. En dat blijkt na 14 jaar dat het gelukt is. Dat wist ik niet van.
De bewoners, mevrouw Schierboom, meneer Teunissen, zat u eerste rij toen dit allemaal gebeurde?
Ja, we zaten. Ja, wij zaten loge.
Loge.
Ja. Alleen konden we niks meer zien. We konden alleen niks meer zien.
We werden helemaal overspoeld door het traangas. Er werd ons van tevoren door de krakers gewaarschuwd dat we citroensap in huis moesten hebben.
Want?
Voor het traangas.
Dat helpt.
Dat helpt.
Maar niet meer trouwens.
Nou, maar toen hielp het dan schijnbaar wel. Maar mijn vader was 80 en mijn moeder was toen 75. En die moesten echt bij mijn zusje naar boven gaan, want die konden het beneden, die hadden alles dichtgespijkerd. Mijn vader die ging op een gegeven moment naar het toilet toe en het wc-raampje bij mijn zus stond open. Nou, die man die kwam er vanaf. Het was, terwijl er van tevoren beloofd was, er zou niet met traangas geschoten worden.
Meneer Siers, er zou niet met traangas geschoten worden. Er waren mensen van 70, 80 jaar oud in de straat aanwezig.
Er waren kara-patiënten zelfs bij.
Alle traangas is gebruikt binnen het gebarricadeerde gebied.
Nou, dat is niet helemaal waar. Daar ben ik het niet helemaal
dus,
met u eens.
Vervolgens zichzelf verspreid, ja, dat is dan niet te voorkomen. Op dat moment, er waren, dacht ik ook, 's nachts al pamfletten uitgestrooid boven het gebied waarin precies aangekondigd werd wat er zou gebeuren.
Gestrooid met...
Door een helikopter.
Dat was morgens om 6 uur.
Ja, dat is vlak voorafgaand aan de ontruiming geweest, ja. Dus zo wat dat betreft dacht ik dat er een zorgvuldige afweging gemaakt was op dat moment tussen het geweld en het daartegen in te zetten middel is in de eerste instantie gekozen voor traangas.
Kees Brinkman, je zit nee te knikken.
Ja, nou, een zorgvuldige afweging tussen geweld en ik vind het een beetje flauwekul. Iedereen kan bedenken dat traangas niet op de plek blijft hangen. En tweede, als je kijkt naar hoe er ingehakt is op geweldloze blokkade die voor die barricade zat. Naar echt honderden mensen die zich voor die barricades opgesteld hadden. En die zijn echt met grof geweld daar weggehaald. En ik denk dat ook voor een deel, voor zover er nog vanuit de barricades wat gebeurd is, dat er een heel groot stuk op kwaadheid. Ik bedoel, we zaten daar achter die barricades met onze neus bovenop te kijken hoe mensen gewoon afgerost werden.
Het klinkt een beetje, de krakers in de slachtofferrol, meneer Siers. Eén ding, u weet natuurlijk, traangas, dat blijft niet hangen, want als het zou blijven hangen, dan heeft u er niks aan.
Nee, het is uiteindelijk allemaal in het waterkwartier terechtgekomen via de tunnel. Maar ik wou eigenlijk liever even reageren op het geweld tegen die geweldloze blokkade. Dat is inderdaad, dat geef ik graag toe. Er is een smet op de hele operatie geweest eigenlijk. Dat is niet tijdens de ontruiming zelf geweest, maar dat is als nasleep op de nachtsituatie, waar 's nachts al erg veel charges geweest zijn. Als nasleep kreeg de nachtploeg opdracht om zoveel mogelijk de geweldlozen te verwijderen voor de blokkades.
Mag ik even?
Voor de barricades.
Meneer Teunis, u mag altijd.
Maar ik ontken niet dat er geweld gebruikt is, hoor. Nee. Ik wil alleen even toelichten hoe dat gekomen is.
Het gaat alleen over, u zegt dus, van traangas werd alleen op het plein afgeschoten. Ze lagen bij mij achter op het balkon. We moesten naar buiten vluchten omdat we het achter niet meer uit konden houden. En het balkon van mij, dat lag zeker 4, 5 huizen verder. Het lag niet bij het plein. En toch werden die granaten erop geschoten. Als jij hem maar liet zien, werd er met granaten geschoten.
Er werd gericht geschoten ook op mensen die bij de barricades bezig waren, ja, met traangasgranaten. En ja, die zijn overal terechtgekomen.
En dan vind ik het alleen maar hier zo. Wij moeten eerst bij de burgemeester komen. Dan kunnen we dus de huizen uit. Omdat ze dus wisten dat er iets ging gebeuren, wat erg zou zijn. Wij gingen de huizen niet uit, want jullie konden de garantie niet geven dat als ik terugkwam, mijn huis nog in goede staat zou zijn. Wat dan het meubilair en dergelijke aanging. Nee, we schieten niet met traangas. Ze hebben ook niet met eieren gegooid. Wel traangasgranaten, zoveel je hebben kon.
Oh, het zegt iets van de kritiek van dat moment. En van toch een gewelddadige explosie.
Maar meneer Siers, de kritiek van dat moment, u zegt zelf ook, deze actie was zorgvuldig voorbereid.
Ja.
U wilt toch niet zeggen dat u destijds intuïtief gehandeld heeft?
Nee. Dat zeg ik ook niet. Maar op het moment dat er met molotov gegooid wordt, op het moment dat er zo zwaar geweld tegen ons gebruikt wordt, dan kun je kiezen voor schieten. Maar dan kun je een tussenmiddel kiezen en dat is traangas. En als de man te velden, met name de groep BSB die zwaar in het gedrang gekomen is bij de eenhoorn, roepen om traangas, dan heb je ze dat maar te geven en in voldoende mate. En dat ze dan allemaal, dat er dan eens één verdwaalt, dat zal heel goed kunnen. Maar dat zijn de risico's die aan zo'n optreden zitten. En voor een individu kan dat heel erg ingrijpend zijn. Maar in een totale operatie gebeurt dat.
Aan de andere kant, de krakers hier aan tafel. Wat had de politie minder hoeven doen dat jullie toch daar weg waren gegaan?
De politie had niks moeten doen. Die had weg moeten blijven. De politiek had wat moeten doen.
Oké, maar dat was op dat moment was er een uitspraak van de rechter. Jullie moesten eruit. Ja. Dus de politie moet dan gaan optreden. Jullie waren niet van plan om daar weg te gaan.
Ja, uiteindelijk natuurlijk wel, want het is duidelijk dat ze met een overmacht komen. Ik bedoel, ja, tegen zo'n tank, daar doe je niks tegen. En sowieso ook niet of het nou ME is of wat dan ook. Uiteindelijk verlies je altijd. En dat, ja, dat idee hadden we natuurlijk.
Nee, maar achteraf gezien was het dus nodig dat die tanks er waren en dat het traangas er was om jullie daar uit te krijgen.
Ja, ik denk het wel, ja. Ik bedoel, die tank was nodig om door die barricade heen te komen. Ik weet zeker dat er niemand molotov gegooid is. Molotov. Niemand was zo gek van het molotov cocktail. Dus het was gewoon duidelijk dat dat fout zou gaan. Maar, ja.
Hoe lang hebben jullie uiteindelijk verzet kunnen bieden?
Nou, die tank op de Piersons, of die, ja, die barricade op de Piersonstraat zelf. Dat duurde een kwartier en ik hoorde net dus dat die uiteindelijk niet overheen is gekomen. Maar.
Precies.
Uiteindelijk wel, maar toen waren we al op het binnenterrein en toen waren de krakers allemaal afgevoerd.
Ja.
Wat was de opdracht van de politie? Wat moest u doen met de krakers die uit de panden kwamen?
Verwijderen. Tenzij sprake was van te individualiseren strafbaar gedrag. Nou, los van de mist van het traangas, maar wij hebben geen strafbare feiten. Feiten kunnen individualiseren. Dat was allemaal gemaskerd. Helmen op en dergelijke, toen men het terrein verlaten had, want tot een feitelijke fysieke confrontatie tussen het voetpersoneel is het niet gekomen met de krakers. Toen was voor ons het strafbaar gedrag wat wel gezien was, niet meer te individualiseren in de zin van die persoon heeft met stenen gegooid of met molotov cocktails. Dus toen hebben ze vrije aftocht gekregen.
Allemaal.
Meneer Siers, ja. Mag ik u wat vragen?
Yes.
U zegt net, Radio Rattenplan. Ja. Dat werd uiteindelijk werd het dus vernietigd. Werd binnengevallen en was afgelopen. Kwam er niet omdat er veel infiltranten al op het plein zaten en dat hier in winkels recherches zat die de boel in de gaten hield. En dat u daar de informatie van kreeg?
We kregen meer informatie natuurlijk, maar Radio Rattenplan, ja, en dat was in de dagsituatie, dat is ver na de ontruiming, toen er in de stad op verschillende plaatsen, onder andere met een waterkanon gechargeerd werd. Stationsplein Sint-Annastraat. Op dat moment begon Radio Rattenplan de zaak te organiseren, te dirigeren, krakers van naar de juiste plekken te sturen. Toen hebben we gezegd dat ze opruien en toen is er ingegrepen en toen pas hebben wij Radio Rattenplan uit de lucht gehaald.
Op een gegeven moment was de zaak ontruimd. Hoe voelde dat, de krakers? Voelden jullie dit als een verloren strijd?
Nou, ik heb het geluk gehad dat ik een kwartier lang met die tank heb mogen stoeien. En de meeste mensen die zijn eigenlijk gewoon afgedropen vanwege het gas. En die hebben dus een enorme frust opgelopen daarmee. En die kwaadheid is daarna flink naar buiten gekomen. Ja, en ik was moe gestreden, de hele nacht op geweest, de hoop traangas gehapt. En ja, ik moet zeggen, Ik kan niet zeggen dat ik, natuurlijk niet zeggen dat het een tevreden gevoel was. Wat in feite verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd was.
Maar uiteindelijk bedoel ik ook, de parkeergarage is er niet gekomen.
Ja. En wat ik het meest positieve vind is dat door die daad te stellen, de barricades op te gooien. En ja, dankzij Rattenplan dat onze ideeën ook naar buiten kwamen. Dat er zo'n ondersteuning kwam vanuit de Nijmeegse bevolking. En dat heeft me erg goed gedaan, zeg maar. Dat mensen zich dus bewust zijn van ja, een situatie in de stad die gewoon niet goed is. En dat mensen daarvoor in opstand komen. Want het was gewoon toch wel een opstand te noemen. En niet alleen van de krakers zelf, ook van de buurtbewoners. En met de nodige steun uit de Nijmeegse bevolking.
De parkeergarage is er niet gekomen. De huizen zijn wel gesloopt. Daar zijn andere huizen voor in de plek gekomen. Meneer Siers, heeft u na de actie door de politie, heeft u daar met z'n allen een borrel op gedronken dat het zo snel succesvol verlopen was?
Heel eerlijk. Direct na de actie overheerst het gevoel van het is gelukt. Later, in de loop van de week, maar ook de weken daarna, kreeg je wat meer gemengde gevoelens. Want je kreeg de indruk dat er alleen maar verliezers waren. Op eerste plaats natuurlijk de politiek. Tweede plaats de politie in zijn image. Je moet je voorstellen dat een agent op straat een parkeerbon uitdeelt. Die gaat niet meer de confrontatie aan met het publiek. Het beeld is ook geweest dat de jaren na de Piersonstraat de mensen nauwelijks te motiveren waren om verbaliserend op te treden. Dus wij waren ook slachtoffer geworden. Ik denk dat de kraakbeweging zelf ook van het geweld geen voordeel gehad heeft. Dat zie je ook door het afnemen van het gewelddadig element in de jaren erna en de acties erna.
Dit was eigenlijk het hoogtepunt.
Met deze actie, het geweldaspect van ons uit in feite was toch symbolisch. Het was om iets aan te geven. Ik bedoel, ik deel liever een stencil uit te maken op die manier iemand iets duidelijk, dan dat ik een steen door de lucht moet gooien om op die manier mensen te bereiken. Alleen wat je daarna krijgt, veel mensen bijvoorbeeld die in de geweldloze blokkade hebben gezeten, om principiële redenen, die zijn dan naar het keer gegaan, puur uit kwaadheid. Dat is natuurlijk wel jammer geweest.
We spraken dit uur over de rellen in de Piersonstraat in Nijmegen, februari 81. En we deden dat met Jan-Frank Gerards en Kees Brinkman, destijds kraker. Willem Siers, hij leidde het politieoptreden. Marianne Schierboom en Johannes Teunissen, zij waren autochtone bewoners van de Piersonstraat en wonen daar nog steeds.